Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 65, 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 1 en 3 van Psalm 65.
Oh, Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen we het 7e vers uit Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 7e vers van Psalm 25. En daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God. Komt deze avond tot ons vanuit het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Matteüs 7. 1 tot en met 20 als schriftlezing. Na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 25, het 7e vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 7. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en ziet, daar is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werpt eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige aan de honden niet, nog werpt uw parelen voor de zwijnen, opdat ze niet de eniger tijden zelf met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelk in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doorn of vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Hier eindigt onze schriftlezing. In de predikinggemeente gaan we verder bij het gedeelte waar we deze morgen bij stilstonden. Dat was Johannes 15. En vanmorgen was het het tweede gedeelte van het vijfde vers. Nu is het zesde tot en met het achtste vers. Johannes 15, vers 6 tot en met 8 is de tekst voor de prediking. En daar luidt het woord van de Heere. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Dat is Johannes 15, vers 6 tot en met 8. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst des woords en der gebeden. Heere, ten diepste hebben wij hetzelfde nodig als vanmorgen. Zonder u kunnen wij niets doen. En daarom zijn onze ogen op u ook in deze avonddienst. Of u ons wilt vervullen en leiden door uw geest en door uw woord. We belijden voor u dat wij dat niet verdienen. Wij maken het er niet naar dat u naar ons zou omzien. Omdat ons leven door de zonde en door de schuld wordt beheerst. Van huis uit, van nature, zijn we zondaren. En dat bewijzen we telkens weer. Bindt u het op ons hart, Heere, opdat we niet langs of over onze zonde heen zouden leven, maar onze zonde zouden leren kennen voor uw aangezicht en zouden leren belijden voor u. En we bidden ook in deze avonddienst of u onze zonde wilt vergeven. En ons niet wilt aanzien zoals we zijn in onszelf, maar ons wilt aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die in dit gedeelte, wat ook vanmorgen onze aandacht vroeg, zichzelf vergelijkt met de wijnstok. Bron van leven, bron van alle genade. En die genade hebben wij nodig, ook om te luisteren. Heere, wil u alles wat bij het luisteren vanavond een hindernis zou kunnen zijn, genadig wegnemen. Afleidende gedachten. Zorgen die ons bezetten en met ons meegaan de kerk binnen. Of zomaar dingen die tijdens de dienst ons hele innerlijk in beslag nemen. Geef dat we luisteren mogen. Maar we bidden u ook of het daar niet bij mag blijven. Laat het woord niet alleen inzinken in onze gedachten, maar ook in ons hart. Breek ons hart, Heere, voor het eerst of opnieuw. En maak ruimte in ons hart voor uw woord. U weet hoe vol ons hart kan zijn en hoe gesloten. Maar waar uw woord en geest krachtig werken, daar maakt de geest ruimte. Daar opent hij wat gesloten is. O, wil u dat doen? Voor het eerst opnieuw. Geef u ook bediening van uw geest in het spreken. Geef de woorden, de gedachten. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we eigen gedachten bovenop uw woord zouden leggen. Maar geef dat we in strenge gebondenheid aan de schriften uw woord mogen vertolken en niets anders mogen vertolken dan uw woord. Wil u geven dat het eenvoudig mag zijn? Zo eenvoudig dat we allemaal vatten waar het ten diepste in deze volle tekst en in deze diepe woorden om gaat. En laat vooral ook de geestelijke klem en de geestelijke inhoud van dit gedeelte van de schriften aan ons gezegend mogen worden. Opdat wij de geestelijke diepten van uw woord verstaan. Geef, Heere, dat we dan ook zo mogen luisteren, eerlijk mogen luisteren. Niet onze oren mogen toestoppen voor dingen die uw woord aan ons voorhoudt, die ons niet naar de zin zijn. Maar dat we het volle woord laten spreken. En zo luisteren, zoals uw woord dat van ons vraagt. Spreek gij, Heere, want uw knecht hoort. We vragen van u of u ons vanuit uw woord ook wilt leiden. Vanmorgen mocht in alle rust het heilige avondmaal bediend worden. En vanavond is het ook een uur van nabetrachting en dankzegging. Heere, laat dat ook in de prediking tot zijn recht mogen komen. En wil u geven dat allen die geen avondmaal konden vieren, door uw woord gemaand worden. Ook in het licht van het gedeelte wat vanavond voor ons ligt, om niet te blijven rusten in ik ben onbekeerd. Of in alle bezwaren. Maar met alle onmogelijkheden van het hart en met alle innerlijke vragen tot u te vluchten. Smekend om die genade die alleen bij u te vinden is. Denk u, Heere, aan allen die avondmaal mochten vieren. Als het vanavond gaat over de vrucht, ook de vrucht op de viering van het heilig avondmaal. Laat het dan zo mogen zijn dat we de dingen recht zien vanuit uw woord. Dat we geen genoegen nemen met wat wij als vruchten beschouwen. Maar dat we zien op de vrucht zoals die in deze kostbare gelijkenis van de wijnstok en de ranken aan ons wordt voorgehouden. Verbonden met het merg van de wijnstok. De vrucht van de ootmoed. De vrucht van de verbondenheid. De vrucht van het biddende leven. De vrucht van het luisterende leven. En zo ook vruchten van het nieuwe leven. Heere, geef dat wanneer de vruchten bij ons ontbreken, dat wij dan ook met onze vruchteloosheid mogen vluchten tot u, die de bron zijt van alle leven. En daarom is het waar dat de vrucht uit u gevonden wordt. Zie zo op ons allen neer. Denk aan heel de gemeente. Wil u met de broeders van de kerkenraad zijn? Wil u een wijsheid en liefde en genade en ernst en eerlijkheid geven? Alles wat nodig is om de gemeente te leiden. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat er en bij de kerkenraad en in de gemeente gebed mag zijn voor de voortgang van het werk in uw koninkrijk. We staan aan het begin van een nieuw seizoen, een nieuw kerkelijk seizoen en vergaderseizoen en catechesesseizoen. O, wil u geven dat al dat werk niet ijdel mag zijn in u de Heere, maar gezegend mag worden. En laat het daartoe ook gedragen worden door de gebeden. Wil u geven, Heere, dat ook wanneer wij in deze weken samen zijn als gemeenten rondom uw woord, met gedachten rondom kerkelijke vergaderingen, de synode is geopend deze week, wil u ook aan het bredere kerkverband denken. Wil u geven, Heere, dat op de synodale vergaderingen die de komende weken zullen worden gehouden en de commissievergaderingen daartussendoor, de geest mag leven van dit gedeelte van uw woord. Zonder mij kunt gij niets. O, bewaar ook alle afgevaardigden, het moderamen en de preadviseurs en allen die bij het werk betrokken zijn, voor een geest van eigen gereidheid en eigen gerechtigheid. En geef, Heere, de echte ootmoed en de echte afhankelijkheid. Bewaar onze kerken bij uw woord. En waar de invloeden van allerlei geesten van de tijd ons ook niet voorbij gaan, roep u ze een halt toe. En wil u ons en onze kinderen, onze jongeren, verbinden aan u. Zegen het werk van allerlei deputaatschappen. Heel bijzonder dragen we onze theologische universiteit aan u op, wil u, waar ook daar het werk deze weken weer gaat beginnen. Uw zegen schenken aan allen die daar studeren, heel in het bijzonder degene die geroepen zijn tot de dienst van het woord en zich daartoe laten opleiden. Wil u hen leiden door uw geest. En wanneer deze week een drietal broeders examen hoopt te doen en zo u het geest beroepbaar gesteld zal worden, wil u het goed maken, ook met hen. Zegen u, Heere, ook alle anderen die op wat voor wijze dan ook aan de universiteit mogen werken. We dragen ook het gewone schoolleven aan u op. Deze week zal ook in deze regio alles weer zijn beloop krijgen en dat is goed. Geef dat onze kinderen, als ze naar school gaan, ook daar voor uw aangezicht mee bezig mogen zijn. En dat ze niet voor de school, maar voor het leven mogen leren. En wil u ook het onderwijs zegenen, niet alleen op allerlei terreinen, maar ook het Bijbels onderwijs heel in het bijzonder. En als er jongeren onder ons zijn die hogere opleidingen volgen waar de Bijbel geen plek meer heeft, en waar met uw woord soms ook openlijk radicaal wordt gebroken en wordt afgerekend, wil u ze bewaren bij uw woord. En wil u in de stormvloed van de gedachten en van de filosofieën en van de geest ons bewaren bij uw woord, Heere. O, bewaar ook ons zoals we hier zijn, met onze jongeren voor afval en voor afdwalen. U weet hoe er getrokken wordt en gezogen wordt aan ons allen en misschien aan de jongeren wel heel in het bijzonder. We bidden van u, denk aan ons land en aan ons volk. Wees u met onze regering, onze koningin, haar gezin en familie. Wil u ook daar werken met uw geest, Heere? En geef ook in de hoge kringen van ons land en volk een terugkeer tot u, wederkeer. En laat daartoe ook onder ons het gebed mogen zijn. Het gebed om genade, om bekering, om een opwekking, een revij, een reformatie. Heren, wij hebben het er niet naar gemaakt. De overheid niet, als Nederlands volk niet, maar ook als kerken niet. Maar wil u het doen om uzelfs wil, om uw verbonds wil. Wil u het doen om het woord waar het staat. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Want zij hebben uw wet verlaten. Zo is het, Heere, bij ons. Wij hebben uw wet verlaten. Maar dan is het tijd dat u werken. O, zou u dat willen doen? Wil het bijzonder onder ons doen en onder onze kinderen. Zegen daart u uw woord, om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 119, de versen 53 en 65. Psalm 119, vers 53 en 65. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit het 6e vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het 6e vers. Geliefde gemeente, wat is het geheim van geestelijk leven? Dat kun je op verschillende manieren vanuit de Bijbel beschrijven. Maar een van de bekendste aanduidingen is toch dit: geestelijk leven is verbondenheid met God. Of verbondenheid met God door Christus. Of verbondenheid met God door Christus en door de Heilige Geest. Maar verbondenheid, band, dat zijn woorden in de Bijbel en in onze gereformeerde belijdenis die een geweldig belangrijke plaats innemen. Alleen die band met God, die geestelijke verbondenheid, dat is op zich wel een geheimenis. Je zou daarbij kunnen denken aan de woorden van de apostel Paulus uit de brief aan de Colossenzen. Als hij het geestelijke leven van die jonge christengemeente tekent, dan zegt hij: uw leven is met Christus geborgen of verborgen in God. Die verbondenheid met Christus is dus een verborgenheid. Die gebondenheid aan Christus is dus een verborgenheid, een geheimenis. Dat betekent niet alleen dat de wereld het niet beseft en niet doorgronden kan. Of dat het voor de boze machten van de duisternis iets is waar ze geen vinger achter kunnen krijgen. Maar het betekent ook dat het voor Gods kinderen zelf in veel opzichten een verborgenheid is. Calvijn zegt bij die tekst uit Colossenzen 3, ons leven geborgen door Christus, bij God. Dat het vaak zo is dat Gods kinderen hier op aarde niets van geestelijk leven bij zichzelf kunnen ontdekken. Hij zegt, weet u hoe dat komt? Omdat ook die geestelijke verbondenheid door het geloof met de Heere voor hunzelf vaak zo verborgen is. En hun kennen zo ten dele is. En dwars door de strijd heen gaat. Maar, ook al is er soms weinig van te ontdekken of niets van te zien, het echte geestelijke leven bestaat dwars door de duisternis en door de strijd heen toch in die verborgen band met God, die door de Heere zelf wordt onderhouden en die bij de Heere zelf wordt bevestigd. Kijk, eigenlijk is dat ook het geheim wat achter dit gedeelte van het woord van God ligt, wat in deze nabetrachtingsdienst centraal mag staan. Want daar gaat het ook om die verborgen levensband met Christus. Als thema schrijf ik boven de preek: leven uit de levende wijnstok. En dat betekent drie dingen. Allereerst betekent dat de vernietiging van de dode ranken. Dat is vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijk de rank en is verdord. Vervolgens betekent dat de verhoring van de krachtige gebeden Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. En in de derde plaats de rijping van de levende vruchten. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Leven uit de levende wijnstok is de vernietiging van de dode ranken. In de tweede plaats de verhoring van de krachtige gebeden. En in de derde plaats de rijping van de levende vruchten. Vanmorgen is het al aangestipt dat het hier gaat om het woord van de Heere Jezus tijdens de instelling of onmiddellijk na de instelling van het heilig avondmaal, vlak voor zijn grote lijden en sterven. En hij vergelijkt zichzelf en zijn verbondenheid met zijn discipelen hier met de wijnstok en de ranken. En laat dan duidelijk zijn, gemeente, dat heel die gelijkenis door, want dat is in wezen een soort gelijkenis die ons hier wordt voorgehouden, zitten er aan die verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken twee kanten. Het ene is dat de Heere wezenlijk verbonden is met al de zijnen. Ze zijn door genade en door een levend geloof in hem ingeplant. Zij trekken hun levenssappen uit de kern van de wijnstok. Maar er zijn ook loze ranken. Helaas, ranken die wel aan de wijnstok verbonden zijn, maar eigenlijk in de schors van de wijnstok zitten. Ze groeien wel wat, maar ze dragen geen vrucht. Dat komt omdat ze niet wezenlijk met de kern van de wijnstok verbonden zijn. Het zijn loze ranken die uiteindelijk worden afgesneden. Laat duidelijk zijn dat de Heere Jezus hier zegt, die loze ranken die geen vrucht dragen, waren wel met de wijnstok verbonden. Er was wel een relatie, maar het was geen levensrelatie. En we worden op een hele ernstige manier, juist in het begin van de tekst, eraan herinnerd wat dat betekent. Want als die loze ranken alsmaar loos en leeg blijven, dan komt uiteindelijk de wijngaardenier en haalt die ranken weg. Hij snijdt ze af, ze verdorren en ze worden aan het einde van het seizoen allemaal bij elkaar gelegd in een hoek van de wijngaard en dan worden ze verbrand. Ergens anders deugen ze niet toe. Vanmorgen is het al aangestipt, het hout van de wijnstok heeft op zich geen betekenis. Geen enkele, ze worden verbrand. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Een geweldige ernst. Dit namelijk, dat het van de grootste betekenis is op welke wijze wij met Christus en met zijn heil verbonden zijn. Het is een zegen als u, als jij, lid van de kerk mag zijn. Misschien nog bijbelser gezegd, op het erf van het verbond mag leven. Dat je bij de woorden van de Heere bent groot geworden, dat het teken en zegel van Gods verbond aan je voorhoofd werd gehecht op het moment dat je het zelf nog niet wist toen je een enkele week oud was. Dat zijn geweldige voorrechten en laten we ze alstublieft vandaag niet gering achten. Alleen, als je nu vanmorgen en vanavond heel eerlijk moet zeggen, ja, ondanks al die voorrechten, ondanks dat ik gedoopt ben, kind van het verbond ben, ondanks dat ik zoveel jaren in de kerk heb gezeten en zoveel jaren op catechisatie en de zondagsschool, misschien al 15, misschien al 26, misschien u die ouder bent al diep in de 60 of in het begin van de 80. En ondanks al die voorrechten en roepstemmen en oproepen tot bekering en nodigingen, nog onbekeerd, dan bent u een loze rank. Want het is niet genoeg om verbondskind te zijn of lid van de gemeente te zijn. Er moet een levensvernieuwing komen. Een inenting in die binnenste kern van de wijnstok. Zodat je door geloof en in de weg van de bekering een levende rank wordt. En als u zeggen moet, ik ben geen levende rank, dan is er maar één ding wat vanuit het woord van vanavond met alle klem en in alle ernst en ook in alle liefde tot u wordt gezegd. Leef zo niet verder. Leef zo niet verder. Want wie als loze rank leeft en sterft, gaat het woord in zijn diepe vervulling wat het begin van de tekst zegt. Dat het wordt bijeen vergaderd in de dag van het oordeel. En het wordt in het eeuwige vuur geworpen. Laat dat niet uw lot, uw deel mogen zijn straks. Maar het woord van de Heere schudt vanavond aan uw schouder. En roept u, hartelijk en welgemeend, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. En daarom hebben we onszelf ook in deze nabetrachtingsdienst aan het woord van de Heere te toetsen. U die geen avondmaal kon vieren, wat zat er tussen? En wat is het wat u bij de Heere vandaan houdt? O, laat u door de stem van de boze of van de geesten der duisternis niet van die levensvraag afhouden. Dat gebeurt nogal eens. Mensen onder de indruk soms na een preek of na een aangrijpend sterfgeval, even tot bezinning gekomen. Maar de boze is er zo weer bij om het zaad van het woord weg te pikken. En om de indrukken die er zijn weg te wuiven, weg te wissen. En we kunnen het zonder de Heere in onze onbekeerlijkheid uithouden. Misschien nog met een vroom woord, wel vroom met een kleine letter, niet echt vroom. En met een rechtzinnige pleister die we erop plakken. Ja, ik ben ernstig, enzovoort, enzovoort. Maar leef zo niet verder. Want er is voor een onbekeerde kerkganger, als hij of zij onbekeerd zou sterven, geen andere toekomst dan het wordt bijeenvergaderd en buitengeworpen. En daar kan ook een kind van de Heere mee worstelen. Heere, ben ik dat? Een huichelaar vraagt zich dat niet af. Die heeft het toch altijd. Die kent die strijdvragen niet. Maar kinderen van God hebben momenten, de een meer dan de ander, dat zal waar zijn, momenten in hun leven dat ze met deze dingen vastlopen. Laat ik het maar met een voorbeeld illustreren. Spurgeon, de grote prediker uit de 19e eeuw. Man die zoveel zegen op zijn werk heeft gehad. Man die soms in een jaar meer dan 400-500 mensen tot de gemeente zag. En dan niet zomaar. Maar daaronder ook veel echte bekeringen zag. Wat veel minder bekend is, is dat Spurgeon een heel moeilijk leven had. Hij had een hele pijnlijke ziekte. Een erg soort reumatiek. Waar hij verschrikkelijk onder leed, vooral in de wintertijd in het vochtige, mistige Londen. En meer dan 10 jaar, aan het einde van zijn leven, hij is jong gestorven zoals u hoop ik weet, ging hij bijna ieder jaar van november tot februari naar het zuiden van Frankrijk, Mentone, waar hij een soort verblijf had waar hij zich terug kon trekken. Daar heeft hij ook heel veel geschreven, vandaar dat er zoveel van hem is. Maar dan was hij maanden weg van vrouw en kinderen, van de gemeente die hij op zijn hart droeg. En het gebeurde een keer dat hij weer in zo'n grauwe novembermaand gereisd had. En de reumatiek, ze klopte in zijn gewrichten. Pijn, En hij kwam aan in het hotel in Marseille waar hij zou logeren. En de man die hem welkom heette en hem boven bracht naar zijn kamer, die zette hem op zijn gemak en zei: ik zal even iets voor u halen, want dan zullen we, het is zo koud, het vuur maar opstoken. En hij kwam binnen met een grote bundel van wat leek op gedroogde takken. Spurgeon vroeg: wat is dat? Hoe wilt u het zien, Mr. Spurgeon? Dit zijn loze ranken die daar van de wijnbergen afgehaald zijn, opdat de wijnstokken beter zouden groeien. Dit zijn ranken die geen vrucht dragen. En de man pakt ze en werpt ze in de open haard en de vlammen schieten op. En Spurgeon staat in de vlammen. Geestelijk was het donker in zijn leven. En hij schrijft in zijn levensbeschrijving: toen dacht ik, o God, zal het zo met mij gaan? Maar weet u wat dan het geheim is van echt geestelijk leven, gemeente? Echt geestelijk leven kan er daar niet bij uithouden. Dat kan een onbekeerde wel als die onverschillig is. Maar als je werkelijk geraakt bent in je hart en die dingen komen op je af, dan vlucht je daarmee tot de Heere. Net zoals Spurgeon. En dan zeg je: Heere, mijn hart is zo leeg. Zal het dan zo moeten? Pleitend op het woord van de Heere. Pleitend op de trouw van de Heere. O, laat mij niet omkomen. Laat mij geen loze rank zijn. En zo is toch ook bij u die iets van die genade van de Heere hebt mogen leren, maar voor wie het misschien vanmorgen zo donker was dat er geen weg en geen doorkomen aan was. En met vragen bleef u zitten. En met vragen zit u nog in de kerk. Breng het voor de Heere. Heere, ik heb het niet, ik weet het niet. Ik ben alles zo kwijt, het is zo dor. En laat het dan maar zo mogen zijn zoals de dichter van die oude psalm zegt. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. En daar staat natuurlijk ook wat tegenover. En dan komen we in het hart van onze tekst. Er zijn loze ranken. En de Heere Jezus waarschuwt er ernstig tegen. Zijn discipelen waarschuwt hij. Opdat zij ook, als ze straks het woord zouden bedienen, dezezelfde dingen aan de gemeenten door zouden geven. Maar hij zegt ook: en wie nu in mij is en in mij blijft en mijn woorden in u blijven. En dan volgt er nog een heleboel waar we het zo meteen wel over zullen hebben. Wat is dat blijven in de wijnstok? Dat is allereerst, gemeente, dit, dat er een levensverbondenheid gekomen is. Door de bekering, door het geloof, door de genade van de Heer. En als u nou in die wijnstok gehecht bent, dan gaat het erom dat u in die wijnstok blijft. De Bijbel is er vol van. Dat is een groot wonder is. Maar dat het niet alleen maar zo is: als je bekeerd bent, dan ben je bekeerd. Dat wordt wel eens gezegd en ik begrijp dat ook wel. Maar het gaat erin om bij de Heere te blijven. Om in de wijnstok geworteld te blijven, dat die verbondenheid met de Heere er is en blijft tot in alle eeuwigheid. Hoe gaat dat dan, zegt u? Moet ik dat vasthouden? Ach, laat ik meteen maar heel duidelijk zeggen, gemeente, als wij het vast moeten houden uit eigen kracht, dan was het een verloren zaak. De Heere houdt de zijne vast. Als u daarover iets goeds wilt lezen, misschien vanavond nog even, dan moet u het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels nog maar eens doorlezen. Goed en grondig. Daar gaat het over het blijven in Christus. Over de volharding der heiligen, zo noemen de vaderen dat. Maar dan zult u het zien, die volharding van Gods kinderen, die ligt verankerd in de bewaring van God zelf. In het feit dat de Heere Jezus Christus zijn kerk vasthoudt. En daarom, wanneer u, die de Heere vrezen mag, soms denkt: ik houd het niet vast. Ik ben net als Petrus die op de golven wandelde en er doorheen dreigt te zakken en dreigt te verdrinken. dan is het zo belangrijk allereerst om te vluchten tot de troon der genade en te pleiten op de trouw van de Heere. Heere, houd u me vast. En het tweede is, en dat is in deze tekst zo diep en zo aangrijpend aangegeven, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Hoe houd je de Heere vast? Nee, nooit uit eigen kracht, maar pleitend op zijn belofte. Schralen, niet omdat dat woord zelf verschraalt, maar omdat hun omgang met de schriften op zo'n laag pitje staat. O, vergeet u het niet. Geestelijke afdwalingen en geestelijke duisternis kunnen verschillende oorzaken hebben. Maar een van de meest voorkomende oorzaken, zegt John Owen in zijn grote werk over de inwonende zonde, is dit: dat de omgang met de schriften verslapt en de band met het woord verschraalt. En daarom roept de tekst, juist ook aan u, die de Heere vreest, blijf bij het woord van de Heere. En neem dagelijks de toevlucht tot de troon van zijn genade. Zonder hem kunt u immers niets, kunt u ook niet in hem blijven. Nou, en als je dan in de gemeenschap met de Heere mag blijven, en als je daarin verworteld bent, in die wijnstok, ja, zegt u, dan gaat het om vruchten, hè? Dan gaat het om vruchten. Ja, wij praten daar wel eens wat makkelijk over. En allerlei boekjes die je vandaag de dag verschijnen, die doen dat ook. Maar wij moeten de Bijbel zorgvuldig lezen. Woord voor woord en zin voor zin. En als je nou dit bekende gedeelte leest, dan zegt de Heere Jezus iets wat vaak vergeten wordt. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dan staat er niet meteen zo zult gij veel vrucht dragen. Dat staat er ook, maar dat is niet het eerste. Zo wat gij zult begeren, het zal u geschieden. Dat betekent wanneer er geestelijke gemeenschap met God in Christus is. Wanneer er een levensband is met de levensvorst. Dan is een van de meest wezenlijke dingen het gebed. Is dat niet de eerste vrucht van alle geestelijke leven? Als Saul van Tarse, u kunt het lezen in Handelingen 9, op de weg naar Damascus wordt neergeslagen en hij de stem uit de hemel hoort. Als hij als een blinde de stad wordt binnengeleid in die straat die de rechte heet. Dan lezen we maar één ding van Paulus, dat hij niet at en niet dronk, maar bad. Want, ziet, hij bidt. Dat wordt vaak de levensadem genoemd van de kerk. En dat is de levensadem van alle ranken die in de wijnstok blijven. Ze kunnen niet buiten het woord en ze kunnen niet buiten het gebed. En daarom de vraag, niet alleen naar hoe is uw omgang met de schrift, het mediteren met een biddend hart over het woord van God, maar ook hoe is uw gebedsleven? Hoe is uw gebedsleven? Is de wereld er bang voor? Voor uw gebeden? Dat is een rare vraag, zegt die dominee. Ja, maar dat mag ik vragen, want dat is Bijbels. Is de wereld tegenwoordig nog bang voor de gebeden van de kerk? Het wordt van John Knox verteld, u weet wel, die grote leerling van Calvijn, reformator van Schotland wordt hij genoemd, dat koningin Maria, Bloody Mary, Maria de Bloedige, ooit gezegd heeft tegen een van haar kanseliers dat ze banger was voor de gebeden van John Knox dan voor een leger van 20.000 mensen. Wat dat betreft is het heel onthutsend en onthullend voor u en voor jullie en ook voor mij, dat de gebeden ook van Gods kinderen soms zo weinig schrik aanjagen bij de wereld en hoop inboezemen bij allen die de naam van de Heere lief hebben. Zou dat niet een van de graadmeters zijn van de duisternis die er soms zo is vandaag? Zo weinig levend gebed. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat kun je zomaar niet maken. En dat heb je zomaar niet in de vingers. Wij weten niet te bidden gelijk het boek. Ik weet dat. Ik weet dat. U hebt helemaal gelijk. Maar zult u, als u die teksten aanhaalt, zo waar als ze zijn, dan ook niet vergeten dat er een tekst staat zoals deze hier in Johannes 15. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij bidden zult, het zal u geschieden. Ja, maar ik ben niet een Elia bij wie dat gebeurde. En ik durf me niet te vergelijken met de mensen uit de eerste christengemeente die baden en de Heere deed wonderen. Daar gaat het ook niet over. Want Elia, zegt de apostel Jacobus in het laatste hoofdstuk van zijn brief, was een mens van gelijke bewegingen als u en als ik. Net zo'n zondaar. Net zo dwars en dwaas als hij naar zichzelf zag. Maar hij bad en God gaf het. Dat is toch ontdekken. Want het betekent dat er dan ook bij de levende kerk vandaag wel wat ontbreekt. Wat dan? Het echte, doorleefde, hartelijke gebed. En laat ik daar drie kleine dingen van zeggen, die de Bijbel hier in onze tekst en in verschillende andere plaatsen van het woord van God ons voorhoudt. Het eerste is dit. Wat is een gebed wat de Heere verhoort? Wat is een gebed dat zo wordt verhoord zoals de Heere Jezus het hier zegt? Dat is allereerst een gebed waarbij het niet gaat om mij. Niet gaat om mijn eigen wijze of eigen gereide gedacht. Maar dat is een gebed naar de wil van God. In de eerste brief van Johannes zegt de apostel dat. Al wat gij bidden zult naar de wil van de Heere. Bidden we zo, gemeente? Ja, echt zo. Uw wil geschiede de uwe alleen. Is dat de adem die over elk gebed als het ware gaat wat wij bidden? Ook als Gods wil soms anders blijkt te zijn dan wat ik graag wil. O, wat is nodig dat we geoefend worden in het gebed en eens willend, zegt de oude uitdrukking, gemaakt worden met de Heer. Weet u waar u dan veel op moet letten? Op die borg- en zaligmaker die daar kruipt in de hof van Gethsemane. Die ziet wat een beker van lijden, een beker van gramschap en van de hand van God wordt uitgereikt. En die kruipt als een worm en geen man door het stof. En die zegt, Vader, indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Bidden naar de wil van God, dat is van geweldige betekenis. En als wij niet onze eigen wensen in de eerste plaats zetten, en niet onze eigen idealen altijd maar als een soort uitvergrote verlanglijst aan de Heere voorleggen. Maar alles wat in ons hart is en in onze geest is, onder het teken stellen van uw wil geschieden, dan wil de Heere uit genade horen. Er is nog iets. En dat is dat de Bijbel heel nadrukkelijk zegt, al wat gij bidden zult, zegt de Heere Jezus, in mijn naam. In deze hoofdstukken staat het. Tot nu toe hebt ge niet gebeden in mijn naam. Maar al wat ge bidden zult in mijn naam, De Vader zal het u geven. Wat is dat? Bidden in de naam van de Heere Jezus. Is dat zoals wij dat onze kinderen leren? Dat je elk gebed moet besluiten met om Jezus wil. Amen. Dat is goed. En leer het uw kinderen maar. En ik zeg het tegen de kinderen, zeker ook nu de scholen weer gaan beginnen in deze periode. Bid altijd maar in de naam van de Heere Jezus. Maar dan moet u uw kinderen ook uitleggen wat dat betekent. En ik hoop dat u dat ook doet. Wat betekent het bidden in de naam van de Heere Jezus? Echt. Dat betekent pleiten dat wanneer wij iets vragen aan de Heere, wij moeten belijden dat wij het minste wat we van de Heere vragen niet verdienen. Door de zonde is alles verzondigd. En God zou in zijn toorn alles kunnen inhouden en bij ons weghouden. Wat we van hem vragen. Maar nou pleiten we niet op onze gerechtigheden of onze verdiensten. Of omdat wij zulke beste mensen zijn in eigen oog. Of zulke reformatorische mensen zijn in eigen oog. Maar wij pleiten op die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. En mag u dat doen? Niet alleen maar zo voor de vorm zeggen om Jezus wil, al is dat op zich goed. Maar ook dat hartelijke pleit. Heere, om ons kunt u het niet doen, maar doe het om de naam van uw lieve Zoon. Om hem van wie gezegd in uw woord dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was, zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan is er nog iets. Bidden naar de wil van God. Bidden in de naam van de Heere Jezus. En bidden in het geloof. Bidden in het geloof. Ja, dat ook. En weer komt die stem naar boven. En ik hoor hem haast letterlijk in uw hart opkomen. Maar dat geloof, dat heb je toch zomaar niet. Nee, gemeente, dat weet ik. Maar is u wel eens tot schuld? Zeker als u de genade van de Heere kent dat u zonder geloof bidt. Zonder geloof bidt. Want het zou niet zo moeten zijn. Het gebed in het geloof. Een van de zonden waar zo makkelijk overheen geleefd wordt, ook in het leven van degene die de Heere vrezen, is dat we regelmatig bidden, dat is op zich goed natuurlijk, maar zo weinig schuldgevoelen als we niet de juiste gebedsgestalte hebben. En er zo weinig dat toevlucht nemende, dat toevlucht zoekende, dat hopende, dat vertrouwende geloof is wat er dient te zijn. En daarom mag er ook in ons gebedsleven juist wel de vraag zijn, Heere, geef uw geloof om te geloven. Vermeerder u het geloof. O God, ik zoek de zegen alleen bij u. Gemeente, dan is dit woord ontdekkend, toch? Want het laat vanuit de schriften zo duidelijk zien dat dat gebedsleven van belang is. En dat er bij dat gebedsleven, als het goed is in het leven van Gods kinderen, ook gaat om dat vrijmoedige, dat gelovige gebed naar de wil van God en in de naam van Christus. Wat de koning der koningen en de Heere der Heren zeker zal verhoren. Maar dan zit er nog iets in. Iets wat we vanavond ook niet over het hoofd moeten zien. En dat is dit. Ik lees de tekst nog één keer in het 7e vers. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Onze wil bij de wil van God. Onze wil in het geloof aan de Heere voorgelegd. Gij zult zo bidden. Als u die woorden goed proeft, dan ziet u dat niet alleen hier een opdracht wordt weergegeven, dat zit er ook in. Of een gevolg van de gemeenschap met God, van de band met God. Maar ook gij zult bidden. Dat kan niet anders. Zo zegt de Heere Jezus het eigenlijk. Hoe meer verbonden met God en met Christus, hoe zekerder het is dat er gebed is. En hoe meer vrijmoedigheid er is in het gebed, om die oude Bijbelse uitdrukking uit de brief aan de Hebreeën aan te halen. Vrijmoedigheid. Ja, maar dat kun je soms, kom zo hebben. Eigenlijk een soort schroom om te bidden. Omdat de dingen niet recht liggen tussen de Heere en tussen je persoonlijke leven. Maar als er veel van die verbondenheid met Christus is, dan is er veel vrijmoedigheid. Ootmoed en vrijmoedigheid. Dan leg je alles aan de Heere voor. Dan verberg je je dwaasheden en je dwarsigheid niet. Dan leg je de raadsels en de vragen van het hart aan de Heere voor. Soms misschien maar met een enkel woord of met een enkele zucht. Want je hart kan zo beladen en belast zijn dat het je aan woorden ook in het gebed ontbreekt. En dan is het wonderlijke gemeente. Dan kent de Heere iedere zucht. Aan mijn hart ontgleden, zegt de psalmdichter. Iedere zucht. En dan is het zo dat de Heere de minste zucht hoort. Misschien dat woord van die andere grote prediker uit de Engelse geschiedenis. John Flavel. Die op hoge leeftijd nog zoveel heeft mogen doen in het koninkrijk van de Heere. Ergens in zijn levensbeschrijving staat het. Dat toen hij jong was en de Heere in zijn leven begon te werken. Dat hij bad. Maar oh, wat waren zijn gebeden arm. Hij kon nergens bij. En toen las hij in zijn Bijbel. Dat God het gepiep van de jonge raven hoort. En het was ineens alsof dat woord voor hem openging. Als God nou het gepiep, het akelige gepiep van jonge raven hoort, van die jonge krassende roofvogels. Zou God dan ook het gepiep van mijn bidden niet horen? En zo is het, gemeente. Zelfs de minste zucht van de armste zondaar. Zelfs de jongste onder ons die oprecht de Heere zoekt. Ieder woord en iedere zucht die echt naar hem uitgaat. Hij hoort het. En dan doet de Heere wonderen. Nee, niet de wonderen in de zin van dat de wereld dat allemaal onmiddellijk ziet. Of dat daar onmiddellijk iets heel buitengewoons van gemaakt wordt. Maar wonderen in de zin van dat iemand bekeerd wordt. Dat een jongen, een meisje bewaard wordt midden in de storm van deze wereld. Midden in het Babel wat zo langzamerhand in allerlei vormen over West-Europa is gekomen en over Noord-Amerika. Dat ze bewaard worden bij het woord. En dat God een klein beginsel, maar niettemin een echt beginsel van de vrezen van de Heere in hun hart legt. Dat doet hij op het gebed. En op het gebed dat een vader of een moeder of een jonge man of een jonge vrouw of een ouder hier uit de kerk, die iets van de genade van de Heere kent, meer en meer gaat ontdekken van de liefde van God en Christus, van zijn eigen dwaasheid en zonde en van de barmhartigheden die bij de Heere groot zijn. Dat zijn wonderen. En dan kan het ook gebeuren dat de Heere wonderen doet in allerlei omstandigheden. Dat misschien een zwaar kruis door de Heere verlicht wordt, zodat je het mag dragen. Of dat de Heere uitkomst geeft in dagen van groot verdriet en van grote vrees. Bid en leg het verlangen aan de Heere voor, zegt de Heere Jezus. Naar de wil van God in het geloof. Pleitend op de naam van de Heere Jezus en het zal geschieden. Ja, dan werkt de Heere. En dan schenkt de Heere op het gebed. En kijk, ik hoop dat het duidelijk is dat die wijnstok en die ranken beeld van alle geestelijke leven en geestelijke verbondenheid. Dat die levensband allereerst bestaat in de omgang met de schrift en in het gebedsleven. En zo komen er ook vruchten. En dat is het laatste stukje van de tekst. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Laten we die woorden kort nog even aanstippen. Vrucht dragen. Wat is dat? In de gelijkenis is dat heel duidelijk. Het gaat om ranken die vrucht dragen. Ranken waaraan uiteindelijk druiven komen die straks uitgeperst kunnen worden, zodat de wijn uit de druiven vloeit. Maar wat zijn nou geestelijke vruchten? Geestelijke vruchten uit de wijnstok. Die Christus is. Laat ik er een aantal noemen. En ik kan niet volledig zijn. U mag daar verder over mediteren vanavond en van de week. Wat zijn vruchten? Nou, de eerste vrucht is uiteindelijk geloof, hoop en liefde. Soms wordt gezegd dat geloof een wortelgenade is. En dat is ook waar. Maar geloof is ook een vrucht. Vrucht van de genade van Christus. Vrucht die uit de wijnstok en uit de verbondenheid met de wijnstok opbloeit. Geloof en hoop en liefde. Nog een andere vrucht, dat is ootmoed. Ootmoed om ootmoedig te wandelen met de Heere. Nog een vrucht en dat is afhankelijkheid. Want iemand die in de wijnstok ingeplant is, weet dat hij zonder de Heere niets kan doen. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u niet naar boven vluchten. Zonder u niet zijn verblijd, zegt de dichter. Afhankelijkheid. Vrijmoedigheid. Want zonder verbondenheid met de wijnstok is er schroom en is er vrees. Maar de liefde drijft de vrees uit, de genade uit de wijnstok. Nog een andere vrucht, zekerheid en vastigheid. Want hoe meer de levenssappen van de genade van Christus ons leven binnentrekken, hoe meer we aan hem verbonden worden. Geloofszekerheid, zekerheid in de liefde en in de liefdesgemeenschap met de Heere. En dan de vruchten ook die zichtbaar worden. Nee, niet slechts in de verhouding tot God en tot Christus, maar ook in het leven naar buiten toe. En dan denkt u aan het slot van de brief aan de Galaten over de vruchten van de geest. Dat is liefde en langmoedigheid en geduld en zachtmoedigheid en verdraagzaamheid. Wat een vruchten. En in die vruchten wordt de Vader verheerlijkt. Laat het niet vergeten, gemeente, dat God de Vader, de hemelse landman, wacht op vrucht in ons leven. Op die vruchten waarvan we een enkele belangrijke vrucht genoemd hebben. En de vraag is, voor allen die de naam van de Heere vrezen, voor allen die vanmorgen aan de dis des verbonds mochten zitten, hoe is het met de vruchten in uw leven, in mijn leven? Of iemand zegt, dominee, als ik naar mijn eigen vruchten kijk, dan moet ik zeggen wat je ergens in de Bijbel leest. Bij mij zijn geen vruchten. Ja, maar hoe zegt u dat? Want het gaat in dat soort gesprekken toch om de achtergrond, om het hart wat erachter zit. Zegt u dat makkelijk? Zo van, een mens is maar een mens. Mijn oude vader die van het voorjaar overleden is zou zeggen, daar kun je 100 jaar mee worden en onbekeerd mee blijven. Als u het zo zegt, van nou ja, het is niet anders. In een soort doffe lijdelijkheid. Daar is niets van God bij. En dat is dus goddeloosheid. Maar het kan ook heel anders. Dat u met pijn in uw hart zegt, ik zou de Heere zo graag met heel mijn hart lief hebben. En de Heere, is het waar dat al die vruchten van de genade in mijn leven gevonden worden? Maar ik zie wat Paulus ontdekt in Romeinen 7, dat het willen er wel bij mij is, maar het doen niet. Heere, die vruchten. Ik zie zoveel verkeerde vruchten, mijn vlees is zo machtig en de zonde zo sterk. Ach, leg dat dan aan die grote landman, aan hem die hier als de wijnstok geschilderd wordt voor. En zeg, Heer, uit mezelf kan ik geen vrucht dragen. Maar mag ik dan bediend worden uit u, stroom met de levenssappen door mijn dorre leven, opdat ik leven mag. En dan ga je, wanneer de Heere door zijn geest en door zijn woordje daar licht over geeft, ga je zien dat, terwijl je uit jezelf geen vrucht kunt voortbrengen, dat de vruchten nu uit hem vloeien. Mijn vrucht is in u gevonden, uit Christus, door de Heilige Geest. En dan ga je bidden of de Heere alles wat een obstakel is in je leven, voor de doorwerking van zijn geest en voor het doorvloeien van de levenssappen, ga je vragen of de Heere dat weg wil nemen. Kolbrugge, die grote stoorzender voor het burgerlijke Nederland en Duitsland in de 19e eeuw, machtige prediker van de gerechtigheid van God, heeft dit in een van zijn gedichten gezegd. Het vlees, dat moet er aan om in genade vast te staan. En dan het gebed aan de grote hemelse geneesheer, geneesheer, snijd maar diep in het vlees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Hemelse landman, snijd maar weg in mijn leven, wat de doorwerking van uw genade en het dragen van de geestelijke vruchten in de weg staat. Niet te zoetsappig zijn, u die de Heere vreest, voor uw eigen vlees. Niet te zoetsappig zijn, om in de kracht van de genade de zonden in uw leven te kruisigen. Want alleen wanneer er vruchten zijn uit Christus door de geest, wordt God verheerlijkt. En dat is tot eer van de Vader. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Is het uw verlangen om tot eer van God te leven? Dat zou toch zo moeten zijn bij alle mensen, bij alle kerkgangers, bij de ouderen en bij de jongeren. Maar heel toegespitst gevraagd is het uw verlangen, mijn verlangen, om God te verheerlijken in ons leven, in ons hart, in onze woorden, in onze gedachten, in onze verlangens, in heel ons bestaan. Zo moet het zijn. Zeker bij avondmaalgangers. En was dat de vrucht ook van de bediening van vanmorgen? Heere, leer mij u te eren. Leer mij te leven tot uw eer van grote zonde vrij. Ja, dat vraagt gemeente. Heilig te leven. Dicht bij God te leven. Dicht bij zijn woord te leven, biddend te leven, zoekend naar vrucht en naar de levenssappen van de genade. En misschien is dat ook wel iets waar het bij u of bij mij aan ontbreekt. Heiliging van het leven. Want alleen in de heiliging van het leven worden de vruchten zichtbaar. Misschien weet u het, dat die jonge McShane, Robert Murray McShane, rond 1830 in Schotland, zo heel jong tot bekering kwam. Hoe oud was hij? 9, 10, 11, zoiets. En toen ging hij als jongen bidden. En dat mag die jongen van 9 en dat meisje van 11 hier in de kerk ook doen vanavond. Heren, maak u me zo heilig als een sterfelijk mens, een zondig mens hier op aarde zijn kan. Zo verlangde hij tot eer van zijn maker, tot eer van zijn koning te leven. En dat is heel zijn korte leven zijn gebed geweest. maak me zo heilig, toegewijd, als een sterfelijk zondig mens hier zijn kan. Ontbreekt het daar niet te veel aan? En ontbreekt het juist daarom ook niet al te veel aan vrucht? De Heere zegt het toch, wees heilig, want ik ben heilig. En dan ligt het laatste woord van de tekst juist ook op dat punt ons erover in hoe dat nou een mens vrucht leert dragen. Levend bij het woord. En u voelt wel aan, in deze woorden van de Heere Jezus komt het telkens weer terug, dat biddende leven. Maar ook dat luisterende leven. En gij zult mijn discipelen zijn. Wat is nou vrucht dragen? Was het middel van veel vrucht te dragen? Wel, discipel zijn. En discipel zijn, dat is leerling zijn. Dat is horend zijn. Dat is luisterend zijn. Kijk, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dat ook al worden ze straks apostelen. Ook al worden ze straks begenadigde en uitgezonde dienstknechten om het woord van de Heere uit te gaan dragen. Weet u wanneer ze vooral vruchtbaar zijn? Nee, niet als ze prat gaan op hun ambt. Dat is een ramp voor de kerk hoor, dominees die prat gaan op hun ambt. Maar als ze nooit hoger komen dan leerling zijn. Discipel zijn. Nooit verder komen dan spreek Heere en uw knecht hoort. En dat is ook zo voor mensen die niet in een ambt staan. Voor jongeren en ouderen die de Heere vrezen. Nooit verder komen dan leerling zijn van de Heere. Niet hier ben ik. En ik zal... maar leerling zijn. Geen groter goed gij mij geven mocht, zegt de hele oude berijming van de psalm, dan dat gij mij maakt nederig en klein. Zo. En hoe nederiger Gods kerk nu is, hoe afhankelijker en ootmoediger, hoe meer vruchten. Prachtige beeld, u zal het vast wel eens gehoord hebben. Weet u, als het koren nou rijpt in de aar en veel vrucht draagt, dan worden die halmen zwaar en hoe zwaarder van vrucht, hoe dieper ze buigen. Zo is het ook met de levende kerk. Hoe meer vrucht, hoe dieper ze buigen. Hoe ootmoediger ze worden, hoe afhankelijker. En hoe groter het wonder wordt dat de Heere op hen neerziet en dat de Heere aan hen denkt. En dan is er toch iets van wat die oude psalm zegt. Dat hij neerziet op armen. Dat hij denkt aan hen die tot hem de toevlucht nemen. Dat hij nabij is de ziel die tot hem zucht. Dat hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Is dat uw leven? Dat is toch een gezegend leven. Een zalig leven. Want u kunt God niet missen. En zonder hem kunt u niets doen. En daarin draagt u veel vrucht. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wij erkennen uw grote naam, dat we deze dag van u ontvingen, bij de dienst, dienst van bediening en dienst van nabetrachting. En u wacht het alles op u, wil u het zegenen, wil u de naprediker zijn, laat het onderwijs van deze dag door u gezegend worden. Laat het mee mogen gaan, deze zondag, deze week weer in. Geef, Heere, dat we veel het gebed mogen kennen, het leven bij uw woord, de ootmoed en de afhankelijkheid. En dat we de vruchten zoeken niet bij onszelf, maar bij u. Want de vrucht is toch uit u. Terwijl er bij ons, uit onszelf geen vruchten zijn. Wil u het zondige wat ons aankleefde genadig verzoenen. Maar het uwe kronen met uw goedheid en zegen. Wil u met ons zijn verder deze week. Sterk ons bij al het werk. Kinderen, wil u ze op school gedenken. Alle die de kinderen onderwijs geven, wijsheid en liefde. En alle inzicht geven wat ze nodig hebben. En wil u met onze gezinnen en met onze alleenstaanden aan ons allen denken om Jezus wil. Amen. Gemeente, mij is gevraagd om u er nog aan te herinneren dat aanstaande zondag de zondagsschool weer bijeen hoopt te komen. Aanstaande zondag dus. Weer zondagsschool. Slotzang is Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.